Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond van 8 tot 9. Voice of the Town. Beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. Ieder woensdagavond van 8 tot 9 met Silvia Terribili. En vanavond hebben wij in de studio een interview met Peter Borger. Peter Borger, hij is moleculair bioloog en werkte als onderzoeker aan de universiteiten van Sydney, Basel en Zürich. Hij is verbonden aan de Duitse Vereniging Woord und Wissen. En vanavond gaan we het hebben over de mRNA-vaccins tegen COVID. Heel actueel onderwerp. We praten vanavond met een wetenschapper, met iemand die echt deskundig is op dit terrein. Dus het wordt een heel interessante aflevering. Thank you. Borger. Oh. Peter, welkom op Radio Salto Amsterdam.
Ja, heel fijn dat ik werd uitgenodigd door jou, Sylvia, om iets te gaan zeggen over de momentele situatie. Hè?
Gaan praten over hele actuele dingen. Eerst even een korte presentatie van je.
Oké, nou, ik ben Peter Borger. Ik ben bioloog. Ik ben moleculair bioloog. Gepromoveerd voor ongeveer 25 jaar geleden in Nederland gepromoveerd. Daarna naar Australië vertrokken. Daar ben ik wetenschapper geweest op het gebied van longziekten. Ik heb veel moleculair genetisch werk gedaan daar. Daarna ben ik teruggekomen naar Europa met mijn vrouw en kinderen. En ben ik in Basel terechtgekomen, waar ik ook een tiental jaar heb gewerkt. Ook aan longziekten, moleculaire mechanismen in longziekten, genetische expressie en dergelijke. Dus erfelijkheid daarvan. En ik heb nog 5 jaar in Zürich gewerkt, aan het academisch ziekenhuis daar. En ja, ik weet het een en ander van genen. Hoe genen functioneren, hoe die aan en uit worden gezet. Wat er in het genoom voorhanden is, hoe dat werkt. Dat is ongeveer in het kort wat mijn bezigheid is geweest de laatste 25 jaar.
Ja, en je hebt laatst ook een boek geschreven.
Jawel, ik heb voor enige tijd al een boek geschreven ooit. En dat was in die tijd, dat is 2009 kan ik zeggen. Dat was in die tijd eigenlijk een nieuwe visie op de biologie, op het leven. Waar komen we vandaan? En dat boek dat heet Terug naar de oorsprong. En dat is eigenlijk een heel visionair boek gebleken. Dat zet ook een heel groot deel van de Darwinistische evolutietheorie op de tocht, kan men zeggen. En ik heb daar een nieuwe theorie voor in de plaats gezet. Hoe kunnen al deze variaties verklaard worden? Hoe kan een soortenvorming, hoe vindt dat allemaal plaats? En dat vindt op een hele andere manier plaats dan we altijd dachten. En hoe ons dat wordt geleerd in de scholen en aan de universiteiten. En dat staat in mijn boek. En dat is natuurlijk ook een hele goed kerstgeschenk, zou ik zeggen, voor mensen die daarin interesseert.
Is het een leesbaar boek ook voor leken?
Ja, ik heb dat destijds eerst in het Engels geschreven en dat was een wetenschappelijk boek. En daarna was er heel veel animo ook uit Nederland en die hebben mij toen gevraagd om dat te vertalen op zo'n manier dat de leek het ook begrijpt. Het is nog wel een pittig boek, moet ik zeggen, maar mensen die echt willen weten hoe het leven nou eigenlijk in elkaar zit en hoe de moderne biologie daar tegenover staat, daar is het heel geschikt voor. Die mensen die kunnen dat kopen, die kunnen dat ook lezen en die begrijpen dat ook. Voor het grootste deel, denk ik wel. En ik zeg ook altijd, als er dan nog vragen zijn, dan kunt u mij altijd een e-mail sturen. Dan krijgt u nog een antwoord van mij.
Heel goed. En waar kan je het boek bestellen?
Het boek is uitgegeven bij De Blauwe Tijger. Als je naar de website gaat van De Blauwe Tijger, dan staat het daar ergens bovenaan in de boekenlijst. En dat kunt u dan gewoon bestellen door een paar klikken op de knop te geven.
Heel goed. Nou, laten we beginnen over het thema van vandaag. Het vaccin tegen COVID. Wat zit in combinatie?
Combinatie?
Combinatie, dat is het Pfizer-vaccin tegen COVID.
Oké, ik had het even verkeerd gehoord. Nee, dat is wat zit daarin? Dat is een RNA-vaccin, heet dat. En die RNA-vaccins, dat zijn eigenlijk moleculen, zeg maar. Dat zijn informatiemoleculen. En deze informatiemoleculen, die komen uit een virus vandaan, zeg maar. Dat is een precies dezelfde informatiefrequentie. En we noemen dat dan een gen. Dat is een klein stukje informatie, noemen we dat tegenwoordig. En dat zit in het virus. Dat is hetzelfde stukje informatie dat in het virus zit. Dat is het S-eiwit, spike protein. En dat stukje informatie zit in dat vaccin en dat wordt je ingespoot. En dat kleine stukje informatie gaat dan naar onze cellen. En in die cellen wordt het kleine stukje informatie van zo'n viraal eiwit omgezet in het eiwit, waardoor, als het alles goed gaat, een immuunreactie wordt uitgelokt door dat vaccin. Dat is in het kort, wat is een vaccin en wat is een RNA-vaccin?
Ja, het is geen traditionele vaccin.
Nee, het is
is het een gentherapie?
Nou, dat verhaal hoor je heel vaak en dat wordt ook door iedereen door heel veel mensen ook steeds ontkend. Maar als je daarna gaat kijken, is het een gentherapie? Ja, ik zou zeggen, het is wel een gentherapie. Want wat gebeurt er? Je brengt een gen van een ander organisme of van een in dit geval van een virus, breng je dat in een menselijke cel. En het is een gen. En het moet ook therapeutisch werken, zeg maar. Dus in principe mag je dit heel goed gaan definiëren ook als een gentherapie. Dus mensen die zeggen het is geen gentherapie. Ik zeg, nou, dan moet je maar eens kijken naar de definitie van gentherapie. En dan zul je uitvinden dat het wel degelijk gentherapie is die daar plaatsvindt.
Ja. Comirnaty, hè, dat is de naam van het Pfizer-vaccin. Het wordt in spieren ingespoten. Waar gaat het naartoe?
Ah, oké. Okay. Dat is ook een zeer goede vraag. Want het is zo, als alles goed gaat, en dat is alles theoretisch natuurlijk, dan blijft het in jouw spier. En in jouw spier moet het dan deze immunologische respons gaan opgeven. Maar het is natuurlijk heel vaak zo dat het niet in je spier blijft zitten. Want het komt ook, wij zeggen dan, in het systeem. Het komt in je bloed. En met het bloed wordt het dan meegetransporteerd door heel jouw lichaam. En dan komt het ook met andere cellen en met andere organen in aanraking. En een van de eerste organen is bijvoorbeeld je hart, waar het voorbij komt, waar het langs komt. En dan kan het worden opgenomen door je hartspieren. En als dat S-proteïne, als dat in je hartspieren tot expressie komt, ja, dan heb je natuurlijk, dat wil je niet. En dan kunnen er allemaal rare dingen kunnen er gebeuren. Of bijvoorbeeld als het in je bloedcellen tot expressie komt, of in cellen langs je bloedbaan. En je kunt je voorstellen, want we weten dat het S-proteïne, dat kan namelijk een zogeheten ACE kan dat activeren. En dat is een belangrijk eiwit, bijvoorbeeld in bloedstollingsprocessen, maar ook in ontstekingsreacties. Dus dat wil je helemaal niet hebben. Dus zodra het op de verkeerde kant, in de verkeerde cellen tot expressie komt, dan krijg je bijverschijnselen en neveneffecten.
Dus eigenlijk zou het niet bij de bloedbaan terecht moeten komen.
Nee, men hoopt natuurlijk ook dat het daar niet in terecht komt, maar dat is onvermijdelijk, want je raakt altijd hier of daar wel een heel klein adertje in je spieren, of het wordt gewoon door jouw spieren zo verdeeld dat het toch in je bloedbaan terechtkomt. En dan wordt het getransporteerd door je lichaam. Nou, je ziet dat ook regelmatig gebeuren. Het is ook bekend dat het gebeurt.
Maar wordt het gecontroleerd dat het niet in de bloedbaan terechtkomt?
Nou, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk te controleren. Want je hebt een nadel en met zo'n nadel spuit je dat in. Dus in principe, er zijn een aantal vaccinatietechnieken, heet dat. Dus inentingstechnieken, waardoor je kunt kijken of je direct een bloedbaan hebt geraakt met je nadel. Maar dan moet je even kijken, dan moet je dus eerst die spuit een beetje terugtrekken. Zodat je, als je dan bloed ziet, dan moet je natuurlijk niet op die plaats moet je dat gaan inspuiten. Vind je geen bloed, kun je dat daar inspuiten. Maar dat is nog steeds geen garantie dat het niet in je bloedbaan of in je systeem terechtkomt. Maar dan heb je in ieder geval een duidelijke, geringere kans dat het in je bloedbaan terechtkomt als je geen bloed ziet, zeg maar.
Maar wordt het gecontroleerd? Dat je je spuit even terugtrekt om te kijken of er bloed in zit?
Als mensen die daar verantwoordelijk mee omgaan, die zouden dat eigenlijk op die manier moeten inspuiten. En er zijn ook wel op YouTube en op internet zijn er wel filmpjes te zien, waarbij wordt uitgelegd hoe je eigenlijk dit vaccin moet inspuiten. Of dat echt gebeurt. Bijvoorbeeld als ik op gisteravond heb ik nog tv gekeken, even met mijn ouders hier in Nederland. En je ziet dat die mensen die duwen gewoon een spuit in jouw arm en duwen hem dan meteen leeg. Dus zelfs die reclamefilmpjes die je ziet, die doen dat op een verkeerde manier.
Maar dat is toch onverantwoord?
Het is wat mij betreft zeer onverantwoord om dat op die manier te doen.
Welke cellen nemen het op?
Nou, het is eigenlijk zo bedoeld dat de zogeheten antigeen-presenterende cellen dit opnemen. En dat zijn cellen die normaal gesproken immuuncellen zijn en die een belangrijke rol spelen in het aanbieden, zeg maar, van het eiwit aan andere immuuncellen. Die zouden het moeten opnemen. En die processen ook zo'n eiwit wat wordt aangemaakt. En processen betekent, we breken dat af in kleine stukjes en zetten het dan op de celmembraan van deze zogeheten APC, deze antigeen-presenterende cel. En die geeft het dan verder aan T-cellen en aan B-cellen. En die kunnen dan een hele specifieke respons kunnen zij opwekken. En B-cellen, dat weten we denk ik allemaal, die geven dan zo'n antilichaamrespons. Maar T-cellen die herkennen dat dan ook. En die geven dan een andere immunologische respons, die ook zeer belangrijk is bij het bevechten van virussen.
Ja. Waarom wordt het vaccin ingekapseld in lipide nanodeeltjes?
Oké, dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Want die lipide nanodeeltjes die zorgen er ten eerste voor dat het RNA-molecuul wat daar binnen zich bevindt en wat het vaccin is, dat dat beschermd blijft. Want die RNA's die kunnen ook worden afgebroken anders. Dus die beschermen die RNA-moleculen. Maar het tweede waarvoor ze natuurlijk belangrijk zijn, deze lipide membraantjes, is dat ze met de cel waarin ze bedoeld zijn, met de celwand, of met de celmembraan moet ik zeggen, dat ze daarmee versmelten, zodat dit vaccin in de cel kan komen. Dus het is eigenlijk, heeft eigenlijk twee functies.
En lipide nanodeeltjes, dat zijn vetdeeltjes,
ja,
hè?
Het zijn hele, je kan zeggen, het zijn hele kleine vetbolletjes, waarbinnen dan dat RNA-vaccin zich bevindt.
En wat voor stoffen zitten erin? Is het bekend?
Wat voor stoffen daarin zitten?
In die lipide nanodeeltjes.
Nou ja, dat zijn dus lipiden, dat zijn dus vetmoleculen zijn dat. En die heb je nodig om ook je cellen binnen te dringen. Want je membraan bestaat ook uit vetmoleculen. En vet, dat zoekt graag ander vet op. En op die manier gaan ze met elkaar versmelten. En dan worden ze geleegd in de cel, zeg maar. Aan de andere kant van het membraan. En de membraan, kun je je voorstellen, is een barrière of een muur. Dus die muur in die cel, die moet doorbroken worden. En dat doe je met zo'n lipide vesikeltje of lipide bolletje.
Ja, dus normaal zou een cel zo'n RNA tegen. Houden.
Ja, die zouden niet inkomen. Daar heb je een barrière en alle moleculen, zeg maar, die een cel in moeten, dat wordt altijd heel erg streng gecontroleerd. En met zo'n bolletje, met zo'n vetbolletje, ga je dat controlemechanisme natuurlijk omzeil je. En op die manier breng je dat op een kunstmatige wijze in je cel.
Dat is dus een paard van Troje.
Het is een soort paard van Troje, kun je zeggen, ja.
Worden er extreem veel RNA's aangemaakt?
U bedoelt vanuit dit vaccin?
Vanuit dit vaccin, ja.
Nou, dus is deze techniek die we, of deze technologie die we op dit moment gebruiken, dat is een techniek waarbij dat RNA zelf niet kan worden vermenigvuldigd, maar waarvan af heel veel eiwitten kunnen worden geschreven. Dus het is eigenlijk, je kunt je voorstellen, wat is nou precies een RNA-molecuul? Dan moet je zo voorstellen dat het een handleiding is. Een handleiding om een bepaald werktuig te maken. En in dit geval is het de handleiding van een virus-eiwit, waarmee een virus een cel kan binnenkomen. Dus dat is dat S-eiwit. Dus het is een handleiding. En die handleiding, als die in de cel is, dan komt daar een cellulair mechanisme. Die kan deze handleiding lezen. En die maakt er dan een eiwit van. En die maakt er dan precies dat virale eiwit van, wat een deur kan openen in een cel. Nou, dat is wat er eigenlijk gebeurt.
Maar hoeveel RNA's worden ingespoten?
Nou, ik heb ze niet geteld, maar dat zijn heel veel natuurlijk.
Dat zijn in principe allemaal RNA's.
Het is natuurlijk het
die
is
allemaal
één,
binnen de cellen dringen.
Ja, die gaan allemaal de cel binnen. En vanaf die RNA-moleculen, zoals gezegd, wordt dan dat eiwit afgeschreven. Maar wat ik nog wilde aanvullen is dat er zijn op dit moment ook heel veel bedrijven bezig die proberen nu een opvolger te maken van deze RNA-vaccins. En dat zijn de zogeheten SAM of SEM-RNA-vaccins. En die kunnen zich wel vermenigvuldigen in de cel. Dus dan heb je nog een stap verder. Dan hoef je heel weinig RNA in je cellen binnen te brengen, maar die vermenigvuldigen zich dan zelf.
Ja, maar we weten niet hoeveel van die lipide nanodeeltjes ingespoten worden met één spuit, zeg maar. Ja, hoeveel krijg je binnen?
Precies.
Weten we dat?
Dat kun je wel een beetje berekenen, maar dat is meestal genoeg om een aantal van deze cellen binnen te dringen, waardoor die cellen dan ook dat eiwit van dat virus gaan aanmaken, waardoor een immuunrespons wordt opgewekt. Natuurlijk in samenhang met bepaalde immuunboosters die ook nog worden toegevoegd aan deze vaccins.
Ja. Wanneer stopt het vaccin met het produceren van de spijkeiwitten?
Ja, precies. Dat vind ik ook een goede vraag. Dat is ook, daar is wel enige onderzoek naar verricht ook. Enig wetenschappelijk onderzoek. En je ziet dat het is zo dat RNA-vaccin zelf is gestabiliseerd, heet dat. Het is niet gewoon het normale, natuurlijk voorkomende RNA. Nee, ze hebben daar nog een extra stof een beetje in veranderd. Een van die letters waarmee dat molecuul wordt geschreven. Een van die letters kunnen we dat noemen. Die hebben ze gestabiliseerd zodat het niet snel wordt afgebroken. En dat heet dat heet stabilisatie van je RNA. Dus dan blijft het langer aanwezig in je systeem. Dus in je bloed of in je cellen. Zodat het niet snel wordt afgebroken. En het is dan heel belangrijk wat gebeurt er, want normaal gesproken wordt een RNA vrij snel afgebroken. Dat is een kwestie van een paar uren tot een dag meestal. Dan zijn die RNA's verdwenen. Als je het stabiliseert, is het natuurlijk langer aanwezig. En het is ook zo, waar blijft het RNA? Is het mogelijk bijvoorbeeld dat zo'n RNA wordt omgezet in een DNA en dan teruggaat naar je eigen DNA? En dan blijft het natuurlijk voor altijd in je systeem zitten, in je cellen zitten. Nou, dat wil je niet. En er zijn enige aanwijzingen dat dat toch kan gebeuren. Dat zo'n RNA ook weer terug kan worden vertaald in een DNA en dan in je genoom integreert. Daar zijn aanwijzingen voor. Alleen dat werd niet bestudeerd door de producenten van deze vaccins. Of dat daadwerkelijk ook gebeurt.
Maar het is vreemd dat dit niet bestudeerd wordt.
Ja, dat is zeer vreemd. Het is natuurlijk zo, als genoombioloog weet je dat in het genoom bepaalde biochemische mechanismen aanwezig zijn die een RNA terug kunnen zetten in je DNA. En dan moet je dus eigenlijk als producent moet je dat uitsluiten. Of je moet in ieder geval aantonen dat het niet gebeurt of heel erg met een hele lage frequentie gebeurt. Dat zou je als wetenschapper graag willen weten. En dat is überhaupt, daar hebben we helemaal geen literatuur over. Dat is helemaal niet bestudeerd, maar men gaat er gewoon van uit dat het niet gebeurt. En ik heb heel veel mensen gevraagd, ook politici, ik heb wetenschappers gevraagd, ik heb farmaceuten gevraagd. Hebben jullie literatuur over dit potentiële mechanisme, dus dat het weer terug kan worden gezet in je DNA? Is daar literatuur over? Hebben jullie dat bestudeerd? Hebben jullie experimenten uitgevoerd? Nou, die zijn er helemaal niet, dus we weten helemaal niet of dit gebeurt. Het is mogelijk, theoretisch gezien is het mogelijk. Of het gebeurt, weten we niet. Het is niet uitgesloten. Het is eigenlijk helemaal niet bestudeerd door deze mensen die het produceren.
Ja. Dit is heel erg beangstigend, moet ik
zeggen. Dat vind ik natuurlijk, dat is een absoluut, ik zeg altijd, een pseudo-wetenschappelijke gebeuren wat er plaatsvindt. Want dat moet je, als jij een hele bevolking wilt gaan inenten met een bepaalde nieuwe technologie, dan zul je toch dat soort dingen moeten gaan uitsluiten. Of je moet daar in ieder geval zicht op hebben hoeveel en of dat gebeurt en hoe vaak dat gebeurt. En als je daar helemaal geen data kunt laten zien, dan is dat een hele onwetenschappelijke gang van zaken.
Ja, dus wij weten eigenlijk niet hoe lang de RNA stopt met de productie van spike-eiwitten.
We weten het niet echt.
Nee. De spike-eiwitten zijn zelf verantwoordelijk voor de aantasting van organen.
Ja, dat is...
En we weten ook niet hoeveel spike eiwitten geproduceerd worden en voor hoe lang.
Precies. Wat wel zo is, er is wel een hele duidelijke samenhang van het aantal spike-eiwitten dat in je systeem, dus in je bloed terechtkomt en bijvoorbeeld het ontstaan van ontstekingsreacties in je hart. Myocarditis hebben we denk ik allemaal wel al van gehoord. Bij kinderen ook kan dat voorkomen. Die myocarditis is een probleem en dat heeft een directe relatie met het voorkomen van dat spike-eiwit in jouw cellen. En ja, dat is natuurlijk een beangstigende zaak dat het voorkomt. En dat is, zoals gezegd, is van tevoren is niet echt bestudeerd. Theoretisch was dat wel te verwachten, want we weten dat het spike-eiwit bindt aan die ACE2, hè, dat noemen we dat dan. Dat is waar het spike-eiwit bindt. En theoretisch weten we dat dat voor ontstekingen kan zorgen en voor tromboses. Dat weten we al heel lang. En ja, op basis daarvan had je toch wel dit kunnen voorspellen dat er bijwerkingen ook op dat gebied gaan voorkomen.
Dus we weten in feite niet hoe lang deze kunstmatig opgewekte spike-eiwitten in ons lichaam blijven zitten.
Ja, zoals gezegd, dat hangt er vanaf waar ze zich bevinden, waar ze naartoe gaan en of het inderdaad mogelijk is of ze in je DNA gaan zitten of niet. Nou, op dat weten we helemaal niks van. Dus we weten op dit moment niet waar ze blijven en hoe lang ze ook in je lichaam zitten. Het idee is, ze blijven daar niet lang, misschien 24 uur of misschien 48 uur. Dat is het idee erachter. Maar ik heb, zoals gezegd, ik heb mijn twijfels erover. Ik heb het idee dat het wanneer ze in andere cellen integreren en als ze in je DNA gaan integreren, dan blijft het natuurlijk veel langer geproduceerd dan die 24 uur.
Ja. Dus wij kunnen niet wetenschappelijk uitsluiten dat die RNA's later ook in DNA's omgezet kunnen worden door onze reverse transcriptase.
Ja, precies.
Maar wat is dat?
Nou, dat is een enzym en dat zet dus een RNA-molecuul weer terug in een DNA-molecuul, noemen we dat. Die vertaalt hem in een DNA-molecuul. En die enzymen, daar ging men altijd vanuit, daar gaat men nog steeds vanuit, die komen niet in ons eigen lichaam voor. Ik heb met discussies hier gehad, bijvoorbeeld Of laten we zo zeggen, ik heb e-mails gestuurd naar belangrijke mensen in Nederland die daar in de media en in de sociale media over de bevolking over informeerden en zeiden, we hebben deze enzymen helemaal niet in ons lichaam. Ja, behalve wanneer je bent geïnfecteerd met een HIV, met een AIDS-virus. En die gingen er dus vanuit dat die enzymen überhaupt niet voorkomen in ons lichaam. Maar dat is niet waar, want we hebben die enzymen overal in ons DNA zitten. En die zitten in zogeheten L1-elementen. En daar hebben we echt duizenden en nog eens duizenden van in ons genoom. En die kunnen allemaal potentieel deze enzymen maken. Dus om te zeggen van, we hebben deze enzymen niet in ons lijf zitten van nature. Nee, dat is niet waar. We hebben die dingen wel van nature in ons lijf zitten. En zoals gezegd, ik heb met een aantal mensen van het OMT erover gehad. Ik heb met meneer Gommers heb ik het erover gehad. En die wisten daar helemaal niks van af. Die hadden daar nog nooit van gehoord. Hetgeen ook betekent natuurlijk dat ze heel ver achterlopen op genetische en op genoombiologie. En ik probeerde die mensen dan ook te vertellen hoe het wel in elkaar zit. En ze hebben mij destijds verteld, dat is al een jaar geleden, dat ze dit in hun denken mee zouden nemen. Maar ik heb er niks van gemerkt dat ze überhaupt iets in hun denken hebben meegenomen. En dat vind ik wel jammer.
Maar dat zouden ze dringend moeten gaan doen, denk ik.
Nou ja, ze moeten zich in ieder geval verdiepen in potentiële mechanismen die, en in het genoom dus, van ons, in de totaliteit van onze genetische informatie, wat er allemaal voorhanden is. En dat hebben ze niet gedaan. Dus dat vind ik eigenlijk een zeer kwalijke zaak. Dat op basis van de kennis die bijvoorbeeld ik heb, die heb ik proberen over te dragen, dat ze die niet opnemen. En daardoor ook voorzichtiger worden met het inenten van bijvoorbeeld kinderen. Want ik ben echt heel erg tegen het inenten van kinderen. En dat wil ik ook nog. Dat heb ik ook afgelopen dagen heb ik dat bij andere mensen en in interviews heb ik dat ook gezegd. Absoluut geen kinderen inenten met iets wat niet uitvoerig is onderzocht.
Ja. Dus wij kunnen in feite niet wetenschappelijk uitsluiten dat COVID-vaccins willekeurig in genen terechtkomen die bepaalde metabolische afwijkingen kunnen veroorzaken, zelfs kanker.
Ja, bijvoorbeeld. Dat had echt een studie, daar hadden mensen echt die dit produceren, hadden daar een studie naar moeten doen. Is het überhaupt mogelijk dat zo'n RNA-molecuul terug wordt gezet in het DNA? Want we hebben alle enzymen daarvoor in ons eigen cellen zitten. En daar hoef je dus niet een HIV infectie voor te hebben of een andere retrovirale infectie voor te hebben. Nee, we hebben deze enzymen. En deze enzymen kun je ook activeren. Dat blijkt ook uit mijn eigen onderzoek dat ik in Basel heb uitgevoerd een aantal jaren geleden nog. Je kunt in longcellen kun je dit systeem activeren op een vrij eenvoudige manier. Dus dat betekent dat die enzymen dan aanwezig zijn die een RNA kunnen omzetten naar een DNA en weer in je eigen DNA kunnen laten integreren. Dus die methoden die bestaan allemaal, dat is allemaal theoretisch is dat mogelijk. En dat had men minstens moeten bestuderen.
Ja, en hoe zou je dat kunnen ontdekken? Of deze genen integreren dan? Zou je bijvoorbeeld door middel van sequenceren kunnen bewijzen?
Ja, dat heb ik ook voorgesteld bij deze mensen. Ik heb bijvoorbeeld de EMA, dat is zo'n gremium die de medicamenten toelaat in Europa. Die heb ik daarvan op de hoogte gesteld hoe je dat moet doen. Ik heb de Swissmedic, dat is dezelfde instantie zeg maar in Zwitserland, die heb ik ook op de hoogte gesteld. Ik heb in Nederland, zoals ik reeds heb aangegeven, ook de mensen daarvan op de hoogte gesteld. Dat je kunt dit bestuderen door cellen compleet te sequencen. Dat heet, je gaat het hele genoom ga je lezen, elke letter van het genoom lezen. En het lijkt heel veel werk, hè, want je denkt, nou ja, als je ervan uitgaat, we hebben 3 miljard van die cellen, letters in ons genoom zitten, hè, dan moet je dat allemaal sequenceren. Maar tegenwoordig gaat het extreem snel, dat kun je in één dag doen. Dus je kunt gewoon een groot experiment opzetten. En de mensen die dit produceren, die hadden dat gewoon in een aantal weken kunnen analyseren. Dus het is niet een kwestie van het kan niet, nee, het is een kwestie van het is niet gedaan. En waarom het niet gedaan is, nou, de technieken en technologieën liggen daar, het kan in principe zo door. Ja, uitgevoerd worden, maar het is niet gedaan. En waarom het niet gedaan is, is een grote vraag voor mij.
Ja. Kan je een niet geteste nieuwe immunologische methode zoals deze COVID-vaccins op 100 miljoenen mensen spuiten?
Ja, nou, dat ben ik dus ook heel erg tegen. Want je kunt zeggen, als je een kleine populatie met mensen hebt, dan heb je natuurlijk heel weinig ernstige bijwerkingen, meestal met dit soort nieuwe dingen. Als je echt een hele grote populatie gaat inenten, en we spreken nu echt over miljoenen mensen, dan krijg je natuurlijk ook met een factor krijg je meer bijwerking. En je ziet het ook al bij de bijwerkingen die worden gemeld, bijvoorbeeld bij het bij het, ik wou zeggen bij het NWO, maar is niet goed, bij de WHO. Daar zie je al enige miljoenen bijwerkingen wereldwijd. Waaronder ook bijwerkingen die meteen de relatie houden met het integreren in genoom. Dat zijn zogenaamd genetische afwijkingen. Dus je ziet ze toch al ontstaan nu.
Ja. Kan je de inname van COVID-vaccins verplichten?
Nou, ik ben daar heel erg op tegen. Je kunt natuurlijk... Kijk, het is, in Nederland is de situatie al helemaal apart. Want in Duitsland hebben we in ieder geval nog de keuze uit... want ik kom, om even dat kort te sluiten. Ik woon zelf in Duitsland. In Duitsland heb je DNA-vaccins, heb je RNA-vaccins. En binnenkort komen daar ook de eiwitvaccins. Dus als je dan gaat zeggen... Oh, we gaan nu verplicht stellen dat iedereen gevaccineerd moet worden. Dan moet je deze mensen op zijn minst een keuze aanbieden... tussen een RNA, een DNA en een eiwitvaccin. En je moet ook uitleggen wat de verschillen ervan zijn... en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Nou, in Nederland gebeurt het helemaal niet. Meneer De Jonge heeft bijvoorbeeld geen eiwitvaccins ingekocht. Las ik nou. Ja, pro forma heeft hij er 10.000 ingeslagen. Maar verder heeft hij helemaal niks ingekocht. En de voorlichting vanuit de Nederlandse regering vind ik ook vrij slecht op het gebied van RNA, DNA en eiwitvaccins. Wat de verschillen zijn, wat de potentiële gevaren zijn enzovoort enzovoort. Horen we niks van. En dat je in Nederland geen keuze hebt, dat is natuurlijk... eigenlijk beschamend.
Ben je in gesprek met andere collega's die een vergelijkbare cv hebben zoals jij over deze vragen?
Ja, kijk, mensen die echt kennis hebben van het genoom, dus de genoombiologen, zeg maar, die weten ook dat inderdaad die dingen die ik heb voorgesteld of als potentiële gevaren zie. Die onderschrijven die. De meesten zeggen wel, ja, waarschijnlijk valt het wel iets mee. En ik zeg ook, waarschijnlijk valt het wel iets mee. En ik hoop dat het een beetje meevalt ook. Maar de data liggen er niet. En dat zijn ze ook met me eens. Die data zijn er gewoon niet. En die data zouden we eigenlijk wel moeten hebben. Want ja, als we het allemaal op een wetenschappelijke manier willen aangaan, deze hele situatie, dan moeten we die data hebben. Dan kunnen we de mensen op een eerlijke manier voorlichten.
Ja. Peter, ik dank je van harte. Ik vond het heel duidelijk en eigenlijk heel ernstig. Ik hoop dat er een open debat in Nederland en in Europa hierover plaatsvindt. En zeker dat vaccins totdat zekerheid is over de effecten en over de werking. En totdat die zekerheid er is, dan vind ik dat je dat absoluut niet mag verplichten.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens, Sylvia. Ik ben echt ook zo iemand die zegt... we moeten de mensen op een eerlijke manier voorlichten. Daarom heb ik ook dat boek geschreven... waar ik een aantal dingen ook aan de kaak stel... die tegenwoordig ook gewoon maar als waarheid worden... overal geponeerd en neergelegd. Ik heb gezegd, oké, er zijn hele andere dingen... die ook nog een rol spelen. Daar moeten we ook naar kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook, dat is ook misschien nog even leuk voor de luisteraars... ik heb in het boek beschrijf ik ook een aantal manieren... waarop virussen kunnen ontstaan... en wat je er dan aan zou kunnen doen om dat te voorkomen... Dus ja, het is een heel open gebied ook. Het is ook een heel nieuw gebied. Maar ik probeer dat toch zo te beschrijven op een manier dat de mensen dat kunnen begrijpen.
Het is enorm interessant. En als laatste, een kerstcadeau. Wat is de titel van het boek nog een keer?
De titel van het boek is Terug naar de oorsprong. Nogmaals, het is verkrijgbaar bij De Blauwe Tijger.
Hartelijk dank, Peter.
Heel graag gedaan hoor, dat ik hier ben uitgenodigd. Ik ben echt... ik ben blij om hier te zijn, ook om de mensen ook op een eerlijke manier dit soort dingen te kunnen voorlichten.
Bedankt. En we waren in gesprek met Peter Borger, moleculair bioloog. Hij werkt als onderzoeker aan de universiteiten van Sydney, Basel en Zürich. en is verbonden aan de Duitse vereniging Word und Wissen. luistert naar Voice of the Town, een programma van Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 met Silvia Terribili. En vanavond hadden wij een hele actuele thema, RNA-vaccins. We hebben besproken met Peter Borger, moleculair bioloog. En hij is uitgesproken tegen de verplichting om kinderen te vaccineren tegen COVID. En überhaupt over de verplichting om te vaccineren, voordat je deze vaccins nog niet genoeg hebt getest. We luisterden naar Sarajevo van Vito Ranucci. En we luisteren nu naar Maria Pia De Vito in Renewal. Maria Pia De Vito samen met John Taylor en Ralph Towner. Van de prachtige stem van Maria Pia De Vito in Renewal gaan we naar een andere prachtige vrouwenstem luisteren. Dat is Irene Lovas van Makam Colinda. En dit is een Magnificat, omdat wij een beetje in een kerstsfeer zijn. Magnificat van Makam Colinda. Anima exultavit, spiritus meus in Deo salutari meo. Quia res faxit humilitatem, ans illi sui exenim ex hoc beatam meditant omnes generationem. Yeah.
potenses de sanctum lumen eius. Thank you.
dat u nu hoort, dat is Sandro Fazio in Growth. Sandro Fazio is een Italiaanse artiest. Hij woont in Nederland al jaren en dit komt uit zijn album Growth. En zo zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Onda Italiana. Dit was Voice of the Town met Silvia Terribili. Vanavond hadden wij een interview met Peter Borger, moleculair bioloog. En we hebben een heel belangrijk thema besproken, namelijk COVID-vaccins. De woorden en uitleg van Peter was heel duidelijk. En we hopen dat er eigenlijk een open debat over dit soort onderwerpen komt. Want dit is echt heel erg noodzakelijk. Nou, in ieder geval hartelijk dank voor jullie aandacht vanavond. En ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Woensdagavond weer van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam, Voice of the Town. U luisterde naar Voice of the Town met Silvia Terribili. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Tot de volgende keer.